Ja, dankjewel Devin. Dat was prachtig. We zagen je al in de chat dat je ons de groeten deed. Eigenlijk heb je al een beetje muziek gezaaid in ons hart. Met dit prachtige filmpje wat we zo op afstand tegenkwamen. Beoordeel de dag naar wat je zaait en niet naar wat je oogst. Het staat niet in de Bijbel, het is geen tekst. Maar het had er heel goed kunnen staan, want het verkondigt een enorme Bijbelse waarheid. Het gaat namelijk over de volgorde van ons leven als koninkrijkskinderen, als kinderen van het koninkrijk. Beoordeel de dag naar wat je zaait en niet naar wat je oogst. Het is sowieso prachtig, we hadden het net in deze zaal al met de technici erover, wat we om ons heen zien op dit moment. Groeien is weer een item. Want we zien het in onze tuinen, we zien het gebeuren, we maken ons af en toe zorgen als er dan toch weer een beetje nachtvorst komt. Maar het groeit allemaal om ons heen. En op een prachtige manier. En groeien blijft ook onze interesse wekken. Als je op dit moment in het primair onderwijs op de basisscholen zou rondlopen, dan zou je met name in de onderbouw overal doorzichtige zakjes zien en bakjes met bolletjes, met bonen. Want wij willen die kinderen duidelijk maken hoe groei tot stand komt. Hoe dat in elkaar zit, hoe die worteltjes ontstaan. Hoe daar ineens bloemetjes zijn. Zakjes tuinkers worden overal uitgestrooid. En de volgende dag bijna kunnen de kleuters het al eten op hun beschuitje. En dat is omdat we ze zo graag willen duidelijk maken hoe het werkt. De grootste wetenschappers hebben al lang verzonnen hoe het werkt. En dat vertellen we kinderen ook in de bovenbouw. Het heeft te maken met celdeling. Maar diezelfde wetenschappers zeggen ook dat, ook al kunnen ze soms al groei imiteren, dat de grootste vraag over groei nog steeds een vraag blijft. En Jezus gebruikt voortdurend de natuur als een beeld, als een metafoor voor ons, om duidelijk te maken hoe dat zit met dat zaaien en dat groeien en het oogsten. En het is ook geen wonder, want ik ben er zelf geweest in Jeruzalem. En als we daar lopen, hebben wij soms het idee, dit was de plek waar Jezus liep. En dat is ook waar. En zo liep hij hier ongeveer. Maar wat we vergeten is dat, ondanks al die gebouwen, die soms ook al heel oud zijn, daartussendoor overal veldjes waren en velden. Want de Israëlieten waren voortdurend afhankelijk van wat er groeide. Het was een agrarische gemeenschap waar ook veeteelt was en visserij. En dat was hun bron van inkomsten. En je kunt het beste beelden geven aan je omgeving die te maken hebben met wat ze dagelijks beleven. Dus vandaag in het voorjaar nemen we dat beeld. En omdat zo veelvuldig het beeld van het groeien en het zaaien en het oogsten werd gebruikt, wordt ook in de verhalen van het Nieuwe Testament het zaad steeds gebruikt voor verschillende betekenissen. Ik ben me daar eens even in gaan verdiepen. Nou, bij de meest voorkomende, of voor ons meest bekende gelijkenis van zaaien, vragen de discipelen in Matteüs op een gegeven moment aan Jezus: maar Heer, wat is dan het zaad? En Jezus zegt, het zaad, dat zijn de mensen van het koninkrijk. Oh, wij zijn het zaad. Maar ik als zondagsschooljuf heb altijd het idee, het zaad, dat is het woord van God. Wat we uitdelen, ja, dat staat er ook. Het zaad is ook het woord van God. Wij zijn het als mensen, omdat het zaad als eerste door Jezus, door God in ons hart, is ontkiemd. Maar het zaad is ook het woord van God. En staat er in 2 Korinthe 10, het zaad, dat is ook de dingen die we doen. Dat zijn de dingen die we geven. Dat is ook de collecte, zegt Paulus. Hij zegt in 2 Korinthe 10, ik hoef mij gelukkig niet te schamen over de goede gaven die jullie hebben gegeven. En dan heeft hij het enerzijds over die collecte, maar ook over de daden die de mensen doen in hun gemeente en hun gemeenschap. Het zaad staat ook voor Jezus zelf. Want tenzij de graankorrel in de aarde valt, we kennen de tekst en we gaan straks ook het avondmaal met elkaar eten en daarover nadenken. Maar vandaag heb ik een tekst uitgezocht en Alexander heeft hem eigenlijk al gelezen, gelukkig. Want twee keer, dat kan nooit kwaad, vind ik. En hij staat in Markus 4, vers 26. En daar staat vooral die tekst die ons heel duidelijk maakt hoe het dan zit met die volgorde van tot groeien komen. Of liever gezegd, hoe het zit met ons zaaigedrag als koninkrijkskinderen. Want in vers 26 staat er: en hij zei: het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet. Ook al weet hij niet hoe, de aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Hé, dat is fantastisch. Hoe ontspannen is dat? Na zaaien komt slapen. Zaaien, slapen. Opstaan en weer slapen. Opstaan en weer slapen. Dag in, dag uit. Hoe lang? Nou, net zo lang tot er iets gaat groeien. Moet ik daar mijn best voor doen? Nee, dat gebeurt. Ik vind het een fantastisch wonderlijke tekst. En hij doet mij persoonlijk ook goed. Dat er na zaaien kan worden geslapen. Laten we kijken of we dat in ons leven kunnen gaan integreren. Zaaien, uitdelen en slapen, uitrusten. Blijkbaar een opdracht van Jezus zelf. Want wat staat hier? Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe, de aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. In het Grieks lezen we daar het woord automee. Hé, daar vind ik automatisch in. Het gaat vanzelf. God doet het. God doet het op de grond waar wij mogen zaaien. Onze woorden, onze daden, alles wat we eigenlijk geven. God doet het, automatisch. En wat zaaien we dan? Zaad, ja. Sporos, staat er in het Grieks. Wacht even, dat woord doet me denken aan sporen. Dus als wij zaaien, zijn we bezig met het nalaten van sporen. Maar er is nog een uitdrukking met sporen in onze Nederlandse taal. En dat is je sporen verdienen. Mijn vraag is, en ik stel hem ook aan mezelf. Wat wil ik als ik zaai? Als ik daden doe? Als ik woorden zeg? Als ik geef? Als ik bid? Wil ik sporen nalaten? Of wil ik mijn sporen verdienen? Ik denk, God heeft mijn sporen allang verdiend. Dat kan ik niet zelf. Ik hoef maar één ding te doen. Dat is zaaien, sporen nalaten. En slapen en weer wakker worden. En sporen nalaten. Dat is een opdracht. En hoe doen we dat dan? Zaaien. Ik zou eigenlijk in deze preek dat heel concreet willen maken voor jullie allemaal. En ook voor mezelf. Hoe doen we dat, sporen nalaten? Nou, ik begin maar, Alexander heeft er ook al aan gerefereerd, ik begin maar met die twee dankdiensten die we in één week hebben gevolgd. De dankdienst van Barbara, waarin haar nichtjes en haar neven vertelden welke sporen Barbara in hun leven had nagelaten. Want, zeiden ze, als onze tante Babs hier nu nog zou zijn, en dat zeiden ze tijdens haar dankdienst, dan zou ze tegen ons zeggen, ik maak me niet bezorgd, want ik ga naar mijn Heer. En, zeiden de nichtjes die het verhaal deden, omdat onze tante dat zegt, gaan wij daarin mee en zijn wij ook gerust. Nou, uit die verhalen bleek dat Barbara heel veel sporen had nagelaten, heel veel had gezaaid. En in het verhaal van Aad kwamen we steeds tegen zijn enorme liefde en blijdschap en dankbaarheid voor zijn kinderen. En wat hij gezaaid heeft, dat was liefde. Niet alleen de liefde die hij uitdeelde door zijn groenten en zijn fruit uit te delen in zijn omgeving, maar ook de liefde die hij aan zijn kinderen gaf. En wat ben je een rijk gezegend mens Als jouw vader de sporen heeft nagelaten van liefde, 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 dat jij er mocht zijn. Om goed te kunnen zaaien, heb je ook een aantal eigenschappen nodig. En die eigenschappen, daar ga ik maar even langs met jullie. De eerste eigenschap die je echt nodig hebt, is balans en evenwicht. Want je moet goed nadenken wanneer je geeft en hoe je geeft en wanneer je spreekt en hoe je spreekt. In Spreuken 10 lezen we de tekst: een goed woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Nou, dan heb ik nog wel eens een appeltje met mezelf te schillen. Als het gaat om het juiste woord op de juiste tijd. Als we dat kunnen en we kunnen die balans en dat evenwicht vinden in onze levens. Om te kijken wanneer we in ons gezin, in onze familie, in onze buurt, in onze werkkring spreken. En soms zwijgen, soms alleen maar geven. In ons zaaien en in onze sporen nalaten. En soms iets erbij zeggen. Soms het evangelie verkondigen en soms denken, ik moet eerst dit zeggen. Eerst die keuze maken. Balans en evenwicht. Wat je ook nodig hebt, is moed. En risico's durven nemen. Want als je zaait en bezig bent met het nalaten van je sporen, weet je nooit precies welk bloemetje gaat groeien. Zijn er nou de krokussen? Of komen er toch eerst die sneeuwklokjes? Of wacht je heel hard op die blauwe druifjes, je weet het niet. En je moet risico's nemen. Op onze zakjes met bollen staat wel precies wat eruit komt. Maar met het zaad van het evangelie is het soms maar afwachten. Ik neem je even mee in een verhaal. Vorig jaar Pasen besloten we om met Berea Noord en Berea de Maten samen een hele serie bossen bloemen te kopen bij een kweker die daarmee ook was gediend. En we gingen die bloemen uitdelen overal. En Marcel en ik besloten dat we die bloemen zouden gaan uitdelen in onze eigen straat. Gewoon de hele straat. Ik deed de overkant en Marcel deed onze kant. En ik had gezegd, doe mij maar de overkant, want dan ken ik meer mensen. Leek me iets simpeler. En ik kwam bij huis 3. En tot mijn grote schok en verrassing stond daar een buurman die zei, nee, die bloemen hoef ik niet. Ik vind het aanmatigend dat jij in deze straat bloemen gaat lopen uitdelen. We zijn gewoon een gezonde, prima straat. Hier wonen geen eenzame mensen. Dat betwijfelde ik ernstig, gezien het leed achter de voordeuren. Ik hoef die bloemen van jou niet. Breng ze maar naar een bejaardentehuis. Ik vind dat je je opstelt als de koningin van de buurt, als je zo hier rondwandelt. Ik schoot een beetje vol. Ik heb toch nog de rest van de straat even afgemaakt. Nou ja, bij alle huizen aangebeld en die bloemen uitgedeeld en toen ik thuis kwam, toen moest ik wel even wat slikken en wat tranen wegpinken. Misschien moet ik het dit jaar weer gaan doen. Ik weet het niet. Het was een uitdaging. Ik dacht, ik ga iets moois geven voor Pasen. Iets met een kaart eraan namens onze kerk. En zo liep het af, maar niet met iedereen. Dus moedig zijn, ja. En risico's nemen, ja. En kansen zien. Dat is ook een eigenschap. We hebben ontzettend veel kansen aan ons voorbij horen komen. Van het nalaten van sporen. In de afgelopen weken. Aan de tafel. Bij Berea at Home. Maar ook in al die filmpjes van zon, zoon, zoen. Waar we tot mijn grote verrassing en verbazing steeds mensen zien uit onze gemeente. Die op hun eigen plek en op hun eigen manier sporen aan het nalaten zijn. Sporen in de schepping, sporen bij hun buren, sporen door soep rond te brengen. Ik denk aan het verhaal van Astrid, die bedacht om met kerst tulbanden in haar eigen straat te gaan rondbrengen. Ik denk aan Johan Raukema, die al jarenlang bijbels uitdeelt via de Gideons. Ik denk aan Han de Kroon, die zomaar dacht, mijn kans is een certificaat te halen als jobcoach. Zo kom ik in contact met mensen. En zo zijn er, ik weet niet hoeveel voorbeelden, Aart en Tjitske, Die bewoners begeleiden in een huis in Friesland en er niet alleen willen zijn, maar op zondag de gelegenheid krijgen om ook de zegen en de voorbeden uit te spreken. En soms heel gewoon. Door te bedenken dat je op dit moment niet zo heel hard hoeft te fietsen in coronatijd. Maar dat je ook zou kunnen gaan wandelen. En ik weet niet of het jou is opgevallen. Maar als je wandelt, kan je beter je sporen nalaten. Want je bent rustiger bezig en je spreekt mensen aan. Je hoeft niet alleen maar met een groet langs ze te chasen. Maar je komt ze tegen, letterlijk. En soms kun je er zelfs voor kiezen om een buurvrouw even te vragen om mee te wandelen. En wie weet welke sporen je dan nalaat. Er is nog een eigenschap die te maken heeft met het nalaten van je sporen. En dat is geduld. Die vind ik moeilijk. Want je zaait ook bijvoorbeeld in je gezin. En soms heb je daar geduld nodig. Soms heb je geduld nodig van jaren in je eigen gezin. Je zaait, je spreekt, je laat je sporen na en je zou wel aan die grasjes willen trekken. Mooi, de Naardense vertaling geeft bij het woord halmen en van halmen naar aren en van aren naar het graan. Bij het woord halmen geeft hij het woord grasjes. En die vertaling zit heel dicht bij de oorspronkelijke tekst, de grondtekst. En ik denk, ja, het zijn grasjes. En ik zou er soms aan willen trekken. Of de grasjes die ik in mijn familie plant. Of de grasjes die ik in mijn werk plant onder mijn collega's. Maar trekken helpt niet. Trekken doet helemaal niks. De zon en de regen, de grond, die doen ertoe. En ik heb een enorme goede oplossing voor jullie allemaal om geduldig je sporen na te laten. Het grootste thema rondom geduld is een woord wat ook met ge begint. Gebed. Gebed leert mij om geduld te hebben tijdens het nalaten van mijn sporen. Want gebed zorgt ervoor dat je om te beginnen al je woorden uitspreekt naar de Hemelse Vader. Gebed geeft je gedachten. Gebed geeft je creativiteit. Gebed leert je loslaten. En gebed leert je, ja, het hele lijstje. Balans te hebben, evenwicht te zien, moedig te zijn, risico's te durven nemen, kansen te zien en geduldig te zijn. Gebed is een soort optelsom van. Maar ik kan me ook voorstellen dat je luistert naar deze preek en zegt, Leidy, zaaien? Joh, je moest eens weten hoe het met mij zit. Ik ben al blij als het op mijn eigen plekje, op mijn eigen landje, hier zo om mij heen, goed zit. Ik heb nauwelijks tijd om ook maar één stap rechts of één stap links te zaaien. Ik zit in mijn eigen hoofd. Ik zit in mijn eigen hart vast. Ik wil het wel, maar ik weet niet hoe. Dat doet me denken aan het volgende. In de afgelopen weken waren wij met een aantal gemeenteleden, ook een aantal mensen die ik eigenlijk helemaal niet kende, die ik via het scherm ontmoette, net zoals ik jullie nu ontmoet, waren we bezig met het lezen van een heel klein bijbelstudieboekje van Tier en dat heette Kerk zijn met beide benen in de buurt. En bij bijbelstudie 2 moest ik het voorbereiden. En daar was ik deze keer een beetje laat mee en ik dacht steeds, oh ja, ik moet in ieder geval iets doen, want ik weet dat een van die pagina's die ik moet voorbereiden, daar staat de opdracht dat ik als het ware mezelf de buurt waarin ik woon moet visualiseren. Ik moet erover nadenken, ik moet er vast voor bidden en ik moet bedenken al die huizen die daar wonen en wat ik daar al heb kunnen betekenen in die straat, in die buurt. Dat dacht ik. Totdat ik ging lezen, vlak voordat ik het ook moest doen, wat er eigenlijk stond. En toen las ik, hier staat, denk aan je buurt, bid voor je buurt en bedenk wat God al gedaan heeft. Oh ja, ik was eigenlijk al bezig met die oogst. Ik was gewoon bezig met die oogst. Maar die oogst, die heeft God al gegeven. Dus ik mocht gewoon nadenken over wat God had gedaan. Als je vast zit in je zaaien, in het nalaten van je sporen, begin dan te bedenken wat God al heeft gedaan. En dat was ook het eerste lied van deze dienst. 1000 redenen tot dankbaarheid. Nou, als jullie nu live hier waren geweest in deze zaal, dan weet ik bijna zeker, dan had ik hier op de rand van het podium een heleboel van die ertjes neergelegd. Het zijn doperten. En aan het eind van het jaar moeten dit op doperten worden. In een soort van boontje vastgezet. En ik heb een heleboel zakjes bij me met tuinkers. Ik zou ze er ook hebben neergelegd. Ik ga ze straks uitdelen aan de mensen van de techniek die hier toch nog zijn. Erwten, zaad. En ik had je dan gevraagd of je misschien stil zou willen worden. En of je misschien zou willen nadenken, misschien maar één zo'n ertje, wat zou je nou willen pakken? En wat zou je nou voor jezelf bedenken als een zaadje, als een spoor wat je in deze week zou willen nalaten? Welk spoor zou je willen inzetten? Naar wie wil je toe gaan? Waar wil je even stoppen op straat? Met welk kind uit je gezin wil je heel even spreken? Wie van je familie wil je misschien even bellen? Wie wil je aandacht geven? Wie wil je iets gaan geven? Wat zou je willen doen? Hoe zou dat nou vandaag er dan heel concreet uitzien? En dat zou ik je gewoon willen vragen, ook al is het via de camera en een beetje steriel, een beetje raar vergeleken bij normaal als ik jullie gezichten zou zien. Zou je eens willen bedenken? Stel je voor dat ik je nu gewoon virtueel dit ene kleine boontje zou geven. En je zou het in je handen nemen. Waar ga je het dan neerleggen deze week? Ik zou je eigenlijk willen vragen om stil te worden. Gewoon voor jezelf. Daar bij je eigen beeldscherm. En om je handen te vouwen, dat doe ik dan ook maar. En om samen na te denken. Voor jezelf. Waar ga je dat boontje, dat bolletje, dat zaadje planten? Deze komende week. We hebben misschien zo met elkaar, zo achter ons eigen scherm, een heleboel eigen goede voornemens neergelegd. Maar we weten tegelijkertijd dat het geen goede voornemens zijn, maar gedachten die u ons heeft ingegeven, die we mogen gaan planten en poten deze week. Heer, help ons niet te denken dat wij de oogst moeten versieren en regelen. Want u gaat het gewoon doen. Wij hoeven onze sporen niet meer te verdienen. We mogen gewoon onze sporen nalaten en dan weer slapen en weer wakker worden. En weer slapen en weer wakker worden. Help ons, Heer, om op zo'n enorm ontspannen manier onze weg te gaan als een zaaier die ook mag slapen. Zegen ons in deze week om dat ook uit te voeren. Amen. Ik zou jullie willen kleine tekst nog willen lezen als een mooie aanmoediging voor de komende week. En dan lees ik uit Hosea uit het Oude Testament. En daar staat: zaai rechtvaardig, oogst met liefde, ontgin nieuw land. Hosea 10, vers 12. Zaai rechtvaardig, oogst met liefde en ontgin nieuw land.